Goedenavond allemaal. U die hier in de kerk zit en de luisteraars thuis. Fijn dat wij deze avond zo met elkaar mogen hebben. We gaan zingen uit Psalm 97. En daarvan de versen 1 en 6. God heerst als opperheer, dat elk hem juichend eer, gij aarde, zee en eiland. En vers 6, beminnaars van de Heere, verbreiders van zijn eerhoop, steeds op zijn genade. Psalm 97, de versen 1 en 6. Bidden wij de Heere om zijn zegen. Laat ons bidden. O almachtige en genadige God. We danken u dat u ons vanavond hier samenbrengt in uw huis, zo midden in de wijk. En we danken u ook dat de luisteraars thuis met ons verbonden mogen zijn. Geef dat ook zij het woord dat vanavond onze aandacht vraagt, mogen ontvangen, mogen horen, mogen verwerken, mogen bewaren En wilt u dan zelf in ons midden zijn, hier in de kerk en bij de mensen thuis. Het ziet alles op u, heren. Dat is op de Pinksterdag al wel gebleken. Toen hebt u het overduidelijk laten blijken. Er was een schare van 3000 mensen die tot bekering kwam. En er was nog veel grotere schare bijeen. En zij hebben het tegen elkaar gezegd. Hoe horen wij in onze eigen taal waarin we geboren zijn? Parthers en Meders en Elamieten enzovoorts. De grote werken Gods spreken. En ze wisten niet wat ze ervan denken moesten. U hebt de aandacht gevraagd. Maar u hebt vervolgens ook zoveel mensen tot bekering gebracht. En dan bent u nog diezelfde God, die God van Pinksteren. En u hebt uw Heilige Geest toen uitgestort. Oh, mogen we dat ook vanavond merken. Houd uw geest toch niet in, heren. En trek u niet terug. Maar wilt u in rijke mate doen merken dat u van het geven niet armer wordt. En dat u overvloedig en mild geeft en niet verwijt. Heren, verdienen doen we dat niet. Dat moeten we belijden. We hebben alles verzondigd en derven uw heerlijkheid. Maar de apostel zegt, en worden om niet gerechtvaardigd. Uit zijn genade, door de verlossing die in Christus Jezus is. En daar gaat het vanavond ook over. Heren, wilt u die genade ook laten verkondigen en die genade ook uitdelen. Omdat ook wij vanavond mogen delen in dat goed en dat heil dat nooit vergaat. En wilt u ons dan zo voorbereiden? 14 dagen geleden hebben we ons voorbereid op het heilige avondmaal. En dat heilige avondmaal mochten wij ook vieren en gedenken. Vanavond mogen we in het bijzonder stilstaan bij het naderende einde. Het einde van alle dingen is nabij. Er zijn zoveel tekenen die daarop wijzen. Daar gaat het vanavond ook over. Heren, wilt u daar licht over verschaffen? En wilt u geven dat wij aan de hand van wat u in uw woord tot ons hebt te zeggen, ons ook mogen richten op dat naderende einde, dat we in het licht van wat u in uw woord tot ons hebt te zeggen, dan ook de tekenen der tijden mogen waarnemen. Heren, u weet het wel, hoe dat bij ons gaat. Als we dat waarnemen, als we horen van oorlogen, geruchten van oorlogen, epidemieën, we zitten daar middenin. In een pandemie, u weet hoe ons dat bezig kan houden, hoe ons dat ook kan bezwaren. En dat ons kan weerhouden om naar de kerk te gaan enzovoorts. We danken u, heren, dat u toch ook vanavond de mensen die gekomen zijn over de streep, over de drempel hebt getrokken. En dat ze toch hier naar uw huis mochten gaan. En geef het, heren, dat we in vertrouwen op u dan ook deze avond mogen beleven en mogen ervaren dat het u welgevallen is om naar uw huis te gaan. En dat u daar in het midden bent waar 2 of 3 in uw naam vergaderd zijn. Heren, ontferm u over ons en kom ons te hulp. En geef dat zo uw woord een lamp voor onze voet mag zijn en een licht op ons pad. Ontferm u over de gehele gemeente, over de mensen thuis en de mensen hier in de kerk. Wees in ieder nabij. U weet wat hij of zij nodig heeft. Wees met de zieken, wees met allen, heren, die de moeite van de gebreken van de oude dag in hun eigen lichaam en ziel ervaren. Heren, wilt u ze vertroosten en nabij zijn. Maar zegen ook de jongeren van de gemeente. Houd ze dicht bij uw woord. Houd ze vast, heren. En alle gemeenteleden. Het is ook een crisis waarin we verkeren. Het is ook een beproeving. Van de kant van de duivel een verzoeking. Om uw woord los te laten en onze eigen gang te gaan. En denken dat we het zonder u wel kunnen redden. En we redden het zonder u niet. Want dat hebt u al zo vaak tegen ons gezegd. Heere, ontferm u over ons. En laat uw koninkrijk komen. En verstoor de werken van de duivel. Wij vragen het u uit genade. Om Jezus wil. Zegen ons. In ons zingen. Zegen de organist in de begeleiding van de zang. Heere, wij vragen het u. Om Jezus wil, zegen ons in ons luisteren en in ons spreken. Zegen uw dienaar, geef hem een mond om te spreken en een hart om uw woorden te verstaan en ze van daaruit ook door te geven aan de gemeente. We vragen het u om Jezus wil. Amen. We lezen Matteüs 24, de versen 1 tot en met 14. Matteüs 24, de versen 1 tot en met 14. En Jezus ging uit en vertrok van de tempel en zijn discipelen kwamen bij hem om hem de gebouwen van de tempel te tonen. En Jezus zeide tot hen, ziet gij niet al deze dingen? Voorwaar zeg ik u, hier zal niet één steen op de andere steen gelaten worden die niet afgebroken zal worden. En als hij op de Olijfberg gezeten was, gingen de discipelen tot hem alleen, zeggende, zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn, en welk zal het teken zijn van uw toekomst, en van de voleinding der wereld? En Jezus antwoordde en zeide tot hen, zie toe dat u niemand verleidde, want velen zullen komen onder mijn naam, zeggende, ik ben de Christus, en ze zullen velen verleiden. En u zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. Zie toe, word niet verschrikt, want al die dingen moeten geschieden, maar nog is het einde niet. Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk. En er zullen zijn hongersnoden en pestilentieën en aardbevingen in verscheidene plaatsen. Doch al die dingen zijn maar een beginsel van de smarten. Als dan zullen zij u overleveren in verdrukking en zullen u doden. En u zult gehaat worden van alle volkeren om mijns naams wil. En dan zullen er velen geërgerd worden. En dat wil zeggen, er zullen er velen afvallen en zullen elkander overleveren en elkander haten. En vele valse profeten zullen opstaan en zullen er velen verleiden. En omdat de ongerechtigheid vermenigvuldigd zal worden, zo zal de liefde van velen verkillen. Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. En dit evangelie van het koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden, tot de getuigenis voor alle volkeren. En dan zal het einde komen. Tot zover. Voordat we dit woord nader overdenken, zingen wij eerst nog uit de avondzang. De avondzang, de versen 4 en 5, houd ons gemoed voor u bereid, opdat het blij uw komst verbijt, naar het in een stil vertrouwen leeft, dat gij ons onze schuld vergeeft. En vers 5, bescherm ons in de bange tijd van zielsverzoeking en van strijd. Laat nooit de boze vijand toe dat hij ons enig hinder doet. De avondzang, de versen 4 en 5. Thank you. En Jezus ging uit, zo lezen we in hoofdstuk 24 van het Matthäus-evangelie, het eerste vers, en vertrok van de tempel. Dat is dan de laatste keer dat hij de tempel uitgaat, want op grond van het vervolg, het Matthäus, maar ook het andere evangelie, kunnen we afleiden dat wij hier staan aan het begin van de Paasweek en dat de Heer Jezus in deze week zal worden veroordeeld en gekruisigd. Jezus ging uit en vertrok van de tempel en zijn discipelen kwamen bij hem om hem de gebouwen van de tempel te tonen. Ik stel me zo voor dat ze samen de tempel zijn uitgegaan en dat ze dichter bij de Heer Jezus kwamen, dat ze naar hem toe liepen. En dat ze zoiets gezegd hebben van, ja, ze hebben hem de gebouwen van de tempel getoond. De Heer Jezus kende die gebouwen natuurlijk wel. Maar ik denk dat dat zoiets is als, Heere, kijk toch eens wat de prachtige gebouwen dit zijn. Er staat in de Talmud, heb ik gelezen. En dat is een geschrift. Dat is een vertaling van het Oude Testament en daar zitten dan nog wat kanttekeningen bij, laat ik nou maar zeggen, een beetje te vergelijken onze Statenvertaling met de kanttekeningen, alleen die kanttekeningen in de Talmud, die zijn heel uitgebreid, er staat van alles en nog wat in. Maar er staat bijvoorbeeld ook dit in, wie de tempel van Herodes niet heeft gezien, die heeft nog nooit een mooi gebouw gezien. Dus ja, dat wil dus zeggen, daar kan je wel uit afleiden dat het een prachtige tempel moet zijn geweest. En dat hebben ze hem laten zien, of daar hebben ze hun aandacht, zo moet ik het zeggen, daar hebben ze hun aandacht op gevestigd. Wat een prachtig gebouw. En daarop heeft de Heer Jezus geantwoord, zeide tot hen, ziet gij niet al deze dingen? Voorwaar, zeg ik, hier zal niet één steen op de andere steen gelaten worden, die niet afgebroken zal worden. Ja, dat geldt natuurlijk niet alleen maar voor die tempel in Jeruzalem, maar dat geldt ook voor heel veel kerkgebouwen in onze wereld, in ons eigen vaderland. Ja. Ik vind ook deze kerk een prachtige kerk. Ik vind de kerk, de grote kerk, een prachtige kerk. Er zijn er nog veel meer kerken die toch ook wel hun bekoring hebben. Maar het idee dat als je daar nou jaren naartoe gegaan bent, hè, jaren in die kerk gezeten hebt, en dat er dan niet één steen op de andere gelaten zal worden. En dat geldt niet alleen maar voor de tempel in Jeruzalem, maar dat geldt ook van alle gebedshuizen en alle kerken in ons eigen land. En ook hier in Haastrecht en in Gouda en omstreken. Niet één steen zal er op de andere gelaten worden. Met andere woorden, de Heere wil ermee zeggen, wat wij hier nu hebben, dat is maar tijdelijk, dat gaat voorbij. En als hij op de Olijfberg gezeten was, dat is net even buiten Jeruzalem, in de richting van Bethanië gingen de discipelen tot hem alleen, zeggende, zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn? En welk zal het teken zijn van uw toekomst en van de voleinding der wereld? En daarbij haken ze dan in op wat de Heer Jezus al wel vaker gezegd heeft. Maar daar willen ze dan nog wel eens wat meer van horen. Wanneer zullen deze dingen zijn? Want ze hebben wel begrepen dat samenhangt met de voleinding van de wereld. Wanneer zullen deze dingen zijn? En wat zal het teken zijn van uw toekomst? Welk teken gaat aan uw toekomst vooraf? En daar zullen ze zeker ook wel gedacht hebben aan zijn wederkomst. Want de gedachte, dat lezen we met name ook in de handelingen, maar ook in andere geschriften van het Nieuwe Testament, de gedachte is al wel gauw geweest dat de Heer Jezus na zijn hemelvaart niet lang daarna weer terug zou komen. In de Petrusbrief lezen we, waar blijft de belofte van zijn toekomst? Want al deze dingen blijven nog hetzelfde. In Thessalonica dachten ze dat de Heere Jezus weer zo snel terug zou komen, dat het geen enkele zin had om nog te gaan werken. Laten we maar stoppen met werken, want het is misschien nog een paar weken of een paar maanden dat de Heere terugkomt. Dus nou, dat beetje geld dat we hebben, dat kunnen we dan gebruiken voor die dagen dat hij er nog niet is. En daar gaat Paulus dan tegenin in de Thessalonicense brief en zegt hij, dat is ongeregeld wandelen. Want het gevolg daarvan was dat de mensen als armoedzaaiers langs de deur gingen om te bedelen. Dan moesten die heidenen, die moesten in het onderhoud van die christenen voorzien. En dan zegt Paulus, nee, dat moet niet gebeuren. Maar dat hangt hiermee samen, dat de gedachte wel was bij de discipelen, bij de apostelen en ook bij de eerste christenen, de eerste christengemeenten, dat het niet lang zou duren voordat de Heere weer terugkwam. En dat vragen ze dus nu ook al, hè? Dus ze vragen nu ook al, wat zal het teken zijn van uw toekomst en van de voleinding der wereld? Dat zeggen ze in één adem, ze gaan ervan uit dat dat met elkaar samenhangt. Uw wederkomst en de voleinding van de wereld. Als u terugkomt op de wolken van de hemel, dan is dat ook de voleinding van de wereld. In het laatste hoofdstuk van Matthäus 28, dan zegt de Heer, ga dan heen, onderwijst alle volken en zo. En ziet, ik ben met u lieden al de dagen, tot aan de voleinding der wereld. En dat wil dus zeggen, tot de dag van mijn wederkomst. Wanneer zal dat dan zijn? Kunt u daar niet wat van zeggen? Welk zal het teken zijn? Vandaar dat wij over de dingen die hierna gezegd worden spreken als de tekenen der tijden. De tekenen die voorafgaan aan de wederkomst van Christus. Dus die allemaal wijzen op zijn naderende komst. Jezus antwoordde en zei tot hen, zie toe dat u niemand verleidde. Daarmee wil hij, daar begint hij mee, hè. Hij begint met te zeggen, hij begint niet met die tekenen, maar hij begint met de apostelen te waarschuwen dat u niemand verleidde. Er staat ook even verderop dat er vele valse profeten zullen opstaan en vers 11, en zullen er velen verleiden. Dat is het eerste wat hij zegt. Pas daarvoor op dat je niet van de wijs van het evangelie laat brengen. Houd je in je weg het oog op God gericht en houd je aan zijn woord. En laat je niet van de wijs brengen door welke valse leraren of profeten dan ook. Ja, en dat zie je natuurlijk zomaar gebeuren. Dat is in de loop van de eeuwen vaker gebeurd. U weet dat er onder de Jehova's getuigen heeft dat plaatsgevonden, maar ook in andere sekten is het jaartal aangekondigd van de wederkomst van de Heere Jezus. Ja, het is al diverse keren gebeurd. Ik kan me nog herinneren dat er eens een keer, dat is al, ik weet niet hoe lang geleden, alweer een jaar of 10 of zo geleden, dat er mensen bovenop de Mont Blanc wilden gaan zitten. En dan dachten ze dat ze dichter bij de Heere Jezus waren als die weer terug zou komen. En ze hebben er geloof 4 dagen of zo gezeten. Toen zijn ze mee van de berg afgekomen. Ja, Jehova's getuigen hebben tot 3 keer toe de voleinding van de wereld voorspeld en het is niet uitgekomen. En ik heb wel eens gedacht, er stort dat hele wachttorengenootschap in elkaar, maar ja, na verloop van tijd kwamen ze toch weer langs de deuren. En ik heb wel eens aan Jehova's getuigen gevraagd, hoe is het mogelijk dat jullie nou weer gewoon de straat op gaan en mensen het een en ander vertellen en zo. En de profetie die jullie hebben uitgesproken is niet uitgekomen. Ja, ze hadden toch een verkeerde berekening gemaakt. Ja, maar met zo'n verhaal kan je de hele wereld natuurlijk op zijn kop zetten. Dus dan moet je toch wel overtuigd zijn van dat wat of je zegt. Nou, Het is niet zonder reden dat de Heere dan ook zegt, zie toe dat niemand u verleide. Laat je niet zo 1, 2, 3 van de wijs brengen als er nou vandaag of morgen weer een of andere goeroe opstaat en zegt, ik heb een openbaring ontvangen en ik mag weten dat het niet zo lang meer zal duren, nog een paar jaar of zo, en dan zal de Heer Jezus weer terugkomen. Want velen zullen komen onder mijn naam, zeggende, ik ben de Christus, en zullen velen verleiden. Wat me opvalt in dat rijtje wat hier vervolgens wordt genoemd, dat is dat de Heer Jezus spreekt over dingen. Ten eerste dingen buiten de kerk, ten tweede over dingen tegen de kerk, en ten derde over dingen binnen de kerk. Zijn zeg maar drie soorten tekenen. Ten eerste, buiten de kerk, dat is in de wereld. Ten tweede, tegen de kerk. En ten derde, binnen de kerk. Dus je ziet die tekenen in de wereldgeschiedenis. Je ziet die tekenen in de aversie die vanuit de wereld tegen de kerk is gericht, en je ziet het in de derde plaats, binnen de kerk zelf. Nou, wat noemt de Heer Jezus dan als de dingen die in de wereld gebeuren? Vers 6, gij zult horen van oorlogen, dat is in de wereld, en geruchten van oorlogen. Zie toe, word niet verschrikt, want al die dingen moeten geschieden, maar nog is het einde niet. Het zijn de voortekenen van zijn naderende komst. De Heer Jezus wil zeggen, als er nou een oorlog uitbreekt, dan moet je niet 1, 2, 3 zeggen, nou vergaat de wereld. Dat is wel gezegd, ik heb dat wel eens gelezen, dat ze in de Eerste Wereldoorlog zeiden, nou vergaat de wereld. Want dit is zo erg, dat is met geen pen te beschrijven. Maar dat is in de Tweede Wereldoorlog ook gezegd. Nou vergaat de wereld. En de Heer Jezus zegt, en nog eens het einde niet. Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan. En het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk. Dat. Ja. Ik noem dat maar direct. Wanneer zal dat gebeuren? Of is dat al gebeurd? En dan moet je zeggen, ja, dat is al eeuwen aan de gang. Al eeuwenlang is er sprake van oorlogen en is er sprake van gevechten tussen koninkrijken en het ene volk tegen het andere. Natuurlijk heb ik daarover nagedacht en gedacht, hoe moet je dat duiden? Wat wil de Heer daarmee zeggen? En zeg ik, met al die tekenen die er gebeuren, die wijzen allemaal op zijn naderende komst. Die wijzen allemaal heen dat de dag van zijn wederkomst aanstaande is. En dan kan je zeggen, ja, dat is alle eeuwen door al zo gebeurd. Ja, hoe moet je dat duiden? Dan denk ik dat je het zo moet zeggen. Al die oorlogen, alle eeuwen door hebben tegen de mensen gezegd, luister eens, deze wereld gaat naar het einde toe. Er komt een eind aan. Zal niet altijd zo blijven. Je moet niet denken dat wij hier de rust op aarde kunnen vinden. Die is hier niet te vinden. Het einde komt naderbij. De Heer Jezus komt spoedig weer terug. En dat is een waarschuwing, zou je kunnen zeggen, die de Heer alle eeuwen door aan zijn christenen, aan de mensen, aan de volkeren heeft laten verkondigen. Het ene volk zal tegen het andere volk opstaan. Het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk. Ja, dat is. De NAVO heeft dat niet tegen kunnen houden. Het Warschau-pact heeft dat niet tegen kunnen houden. En allerlei verbonden die zijn gesloten hebben dat niet tegen kunnen houden. Iedere keer dan breekt er toch weer een oorlog uit. En de spanningen tussen de volkeren, die neemt niet af, die neemt alleen nog maar toe. En dan het volgende, er zullen zijn hongersnoden. Ja, Daar horen we regelmatig van. Ik verbaas me er altijd over als ze dan horen van hongersnood in Afrika of zo. En dan hoor je een aantal dagen daar het een en ander over. En dan vervolgens hebben de media het er niet meer over. En dan denk je, zou dat nou ineens over zijn? Of is er voldoende eten voor al die mensen? Dan denk je, ja, ook in het licht hiervan. Wij horen ervan, van die hongersnoden. En ook die hongersnoden, die zeggen, Christus komt spoedig weer terug. Pestilentie. Nou, vul daar ook maar voor in. Zet daar ook maar bij epidemieën. En daar zitten we middenin. We zitten in een pandemie. En we hebben dat corona er nog niet onder. En wij moeten vooral ook niet denken dat we dat er samen wel onder kunnen krijgen. Het zijn dingen die ons overkomen, die gebeuren. Met alle wetenschappelijke middelen en technische middelen en medicinale middelen. We kunnen zeggen dat de medische wetenschap heeft natuurlijk heel veel kunnen voorkomen. En heeft ook soelaas kunnen bieden aan mensen die ziek zijn en die besmet raken enzovoort. Maar dat alles bij elkaar kan niet voorkomen, dat hebben we nou aan het begin van die coronacrisis al gezien, kan niet voorkomen dat er zo'n epidemie uitbreekt. Dat is het wat de Heer heeft voorzegd. Wij kunnen dat niet verhinderen. En die aardbevingen, dat kunnen we sowieso al niet verhinderen. In verschillende plaatsen. Doch al die dingen zijn maar een beginsel van de smarten. En dan komt het tweede wat ik u genoemd heb. Dat is de dingen die er gebeuren tegen de kerk. Als dan zullen zij u overleveren in verdrukking. En zullen u doden. En ge zult gehaat worden van alle volkeren. Om mijns naams wil. En er zullen velen geërgerd worden. En die zullen aanstoot nemen naar de dingen die er gebeuren. Zullen elkander overleveren en elkander haten. Is dat nou over de hele linie altijd al zo geweest? Of moet je zeggen dat is van tijd tot tijd wel het geval geweest? Maar, en dat lees je in het Nieuwe Testament al. Dat lees je in de handelingen van de apostelen. Ze hebben Stefanus gestenigd. Herodes heeft Jacobus onthoofd. Maar de Heere heeft Petrus uit de gevangenis verlost. De Heere heeft ook Paulus in Filippi uit de gevangenis verlost. Dus het gebeurt allebei. Maar waarom worden dan die uitreddingen hier in dit verband niet genoemd? Ja, je zou kunnen zeggen dat zijn op zichzelf nog niet de tekenen dat Jezus terugkomt. De tekenen dat hij terugkomt zitten juist vooral in het feit dat er velen gedood worden. Dat ze zult gehaat worden van alle volkeren om mijns naams wil. Dat zal gebeuren. En je kan zeggen, dat heeft natuurlijk te maken. Dat heeft natuurlijk te maken met de strijd die de Heere heeft aangekondigd al in het begin van de Bijbel. Genesis 3. Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, tussen uw zaad en tussen haar zaad. Dat de duivel zal het zaad van Christus vervolgen tot het einde toe. Ik denk ook aan wat er staat in de Openbaring aan Johannes. De duivel heeft het gemunt op het kind met een hoofdletter, Openbaring 12. En hij stond voor de vrouw die het kind baren zou. Dan moet je denken aan Maria. Maar het kind werd weggerukt tot God en zijn troon. En dan gaat het over de hemelvaart van de Heer Jezus. En toen vervolgde de draak de vrouw. Maar de aarde kwam de vrouw te hulp. En toen hij geen kans zag om de vrouw te vervolgen. Toen ging hij uit om de overigen te vervolgen. De overigen van haar zaad. En die de geboden Gods bewaren en het getuigenis van Jezus Christus hebben. Daar heeft hij het op gemunt. Tot op de dag waarop Christus zal terugkomen. En de Heer zegt hier, dat is een teken van mijn naderende komst. Ze zullen u overleven. Als dat dus gebeurt, als er dus christenen worden gedood. Ja, natuurlijk mag je dan wel zeggen wat erg, hè, wat er gebeurt in Pakistan en andere landen in deze wereld. Wat erg is dat, hè? Dat dat gebeurt. Maar wat de Heer nou vanavond tegen ons wil zeggen, dat is niet om dat te bagatelliseren, maar tegelijkertijd om te zeggen, het is een teken dat ik spoedig weer terugkom. Het zal niet zo blijven. Hij heeft ook ergens anders gezegd, mij komt de wraak toe, ik zal het vergelden. Er staat in de Openbaring aan Johannes ook, dat de Heer het bloed van de martelaren zal wreken. En er zullen velen geërgerd worden, ze zullen u overleven, ze zullen elkander overleven en elkander haten. En dan komt de derde serie, zou je kunnen zeggen, tekenen die wijzen op de wederkomst van de Heer Jezus. Dat is in vers 11. Vele valse profeten zullen opstaan en zullen er velen verleiden. En in vers 5 stond al, velen zullen komen onder mijn naam, ik ben de Christus, en ze zullen velen verleiden. En er zullen er zijn die zullen zeggen, ziet hier is de Christus, ziet daar, maar gelooft het niet, dat. Vele valse profeten zullen opstaan en zullen er velen verleiden. Ja, je kan zeggen dat is buiten de kerk, maar dat is ook binnen de kerk. Buiten de kerk, ik heb dominee Glashouwer ooit eens horen zeggen, de grootste valse profeet is Mohammed. Die heeft er velen verleid tot op de dag van vandaag. Dat er een miljard mensen achter zijn leer zijn aangegaan en zich hebben laten verleiden, het is onvoorstelbaar. Het is gebeurd. Maar er zijn ook valse profeten binnen de kerk. En ik ben geneigd om te zeggen, die zijn nog veel gevaarlijker. Want die hebben een gedaante van Gods zaligheid, maar ze hebben de krachten van verloochend. Ze hebben een schijn van waarheid. Paulus zegt het bij zijn afscheid van de ouderlingen van Efeze, dat er na zijn vertrek wolven in de schaapskooi van Christus zullen binnendringen en zullen er velen verleiden. Dat in 2 Petrus 2, ik ga dat nou niet aanhalen, ik moet het zelf nog maar eens nalezen, maar daar gaat het ook over valse profeten, dan gaat het over valse Christussen, dan gaat het over mensen die een andere leer verkondigen en die de gemeente proberen af te trekken van Christus en van zijn woord. U kent de uitdrukking wel van Luther, als Christus een kerk bouwt, dan bouwt de duivel er een kapel naast. Ik heb ooit eens iemand horen zeggen, hij bouwt er een kapel middenin. Midden in de kerk bouwt hij zijn kapel, om de christenen te verleiden. En ja, dan vraagt u natuurlijk, wat is dat dan? Hè? Wat is dan die verleiding van die valse profeten, van die valse christussen? Er worden wel een aantal genoemd in het Nieuwe Testament. Daar zijn er die alleen maar om winstbejag het evangelie verkondigen en die makkelijk overstag gaan. Er zijn er die de schriften verdraaien. Ik heb de neiging om te zeggen vandaag, het evangelie wordt nog wel verkondigd, maar ja, dat zie je hier in Matthäus 24. We hebben niet alleen maar de opdracht om het evangelie te verkondigen, dat staat in vers 14. Dit evangelie van het koninkrijk Dit evangelie van het koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden, tot de getuigenis voor alle volkeren. Het evangelie wordt nog wel verkondigd, maar ik heb het gevoel en het idee dat er nogal wat voorgangers zijn, ook predikanten zijn, die het evangelie wel verkondigen, maar die de scherpe kantjes van het evangelie weglaten. En het doen voorkomen alsof het voor ons allemaal wel goed komt. Een poosje geleden zei er iemand, de kerk leidt onder een zekere marcionitisering. Marcion, het was een ketter in de eerste eeuwen, heeft hij veel volgelingen gemaakt. En die zei, de God van het Oude Testament, dat is een andere dan de God van het Nieuwe Testament. Nou, dat idee krijg je van toch wel van heel wat. Het is als een olievlek, breidt dat zich uit. Maar je moet je niet van de wijs laten brengen. Het evangelie, als ik het kort mag samenvatten, het evangelie is zonde en genade. Het evangelie is oordeel en vergeving. Het evangelie spreekt van geloof en van ongeloof. Het evangelie zegt, geloof in de Heer Jezus Christus en gij zult zalig worden. Maar het evangelie, dat zegt ons ook, ik denk aan de gelijkenis van de vijf wijzen, de vijf dwaze maagden. Er zullen er zijn op de dag van Christus' wederkomst, die niet bereid zijn om hem te ontvangen. Ze waren alle tien de maagden waren in slaap gevallen. Maar de vijf dwaze maagden probeerden toen de wekroep kwam, zie de bruidegom is daar, gaat uit hem tegemoet. Toen bliezen allemaal ze draaiden de pit op, ze probeerden die lampen wat te laten branden. Die wijze maagden die hadden nog wat extra olie meegenomen, maar die dwaze maagden die zeiden onze lampen gaan uit. En wat wil dat dan zeggen? Dat heeft te maken met wat er in vers 13 staat. Wat heb je nou nodig? Je hebt de olie van de Heilige Geest nodig, die het geloof en de liefde onderhoudt. Hou je het vol om tot het laatste toe, tot het einde toe. Wat staat ons nog te wachten? Hou je het vol om tot het einde toe Christus te verwachten. Hou je dat ook vol in de tijd van oorlogen en van hongersnoden en pestilentie enzovoorts. Dat is de grote verzoeking die over de gehele aarde gekomen is. Die volharden zal in het geloof, in de liefde en in de hoop en in het gebed. Die zal zalig worden. Maar ja, daar zijn er die ook afvallen. En dan kan je zeggen, hebben ze er nooit al geloofd? Of was het maar een tijdgeloof, dat. Nou, als je dan voor jezelf het gevoel hebt, ja, we zijn niet beter dan de rest. Wat staat je dan te doen? Dan gaat het er toch om dat je bidt en dat je smeekt om weer olie in je lamp. Of de Heere zelf het geloof wil onderhouden. Of zij zelf de liefde wil onderhouden. En dat we toch vol mogen houden tot het einde toe. En waar gaat het dan om? Dat we dagelijks, niet alleen maar zondags en door de week. Ik ben heel blij dat u vanavond gekomen bent. En dat zeg ik ook tegen de mensen die thuis luisteren. Ik ben heel blij dat u er bent. Het gaat er toch wel om dat wij ons met dat woord van de Heere bezighouden. Zo gij in mij blijft en mijn woorden in u blijven. Zo draagt ze veel vrucht. Dat is de manier om met Christus gemeenschap te hebben, dat is door samen, maar ook ieder persoonlijk, het woord van God te lezen, te overdenken en te bewaren. En zalig zijn zij die het woord van God horen en dat bewaren. Dat is de opdracht die hij gegeven heeft. En dat is de wijze waarop hij de gemeenschap met ons onderhoudt. En dat is ook de wijze waarop hij ons voorbereidt op dat naderende einde. Wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. En dit evangelie, dan voegt hij er nog een laatste teken aan toe. Dit evangelie van het koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volkeren. En dan zal het einde komen. Dat is het bijzondere ook van dat 14e vers. Dat evangelie houdt niet in dat in deze tijd, zolang we hier op aarde zijn, die oorlogen nog eens een keer op zullen houden. Dat evangelie houdt niet in dat zolang wij hier op aarde zijn, die epidemieën op zullen houden. Dat die pestilentie op zullen houden. En dat die hongersnoden op zullen houden. Dat houdt dat evangelie niet in. Wat is het evangelie? Het evangelie is dit. Geloof in de Heer Jezus Christus en gij zult zalig worden. Die volharden zal in dat geloof, die zal zalig worden. Dat is het evangelie. En wat is nou het bijzondere? Dat moet je nou naast elkaar zetten. Dat hele rijtje van oorlogen, pestilentie, aardbevingen en valse profeten enzovoorts. Dat is één ding. Maar het andere, dat staat ernaast. En dat gaat er samen mee op. Want het is ook alle eeuwen door. Die oorlogen zijn alle eeuwen door geweest. En die pestilentie enzovoorts. Maar dat evangelie, dat is ook al vanaf de uitstorting van de Heilige Geest aan alle volken, aan heel veel volkeren verkondigd. En dat gaat nog steeds door. Hoe moet je dat dan zien? Moet je dan niet zeggen, ja, we leven in een tijd van oorlogen en aardbevingen en hongersnoden enzovoorts enzovoorts. Maar Gode zij dank. Wij mogen ook de verkondiging van het evangelie hebben. Daar zal de Heer ook voor zorgen. Want er staat er, dit evangelie van het koninkrijk zal in de gehele wereld, dus niet alleen maar in Gouda en Haastrecht en Oudewater en omstreken. Het zal in de gehele wereld gepredikt worden. Tot een getuigenis voor alle volkeren. Dat gebeurt. En het wordt wel tegengestaan en er zijn zendelingen vermoord en er zijn nog onlangs mensen die met bijbelvertaalwerk bezig waren zijn vermoord. Dat kan allemaal wel, maar de Heere staat ervoor in. Want hij heeft gezegd, en ziet, ik ben met jullie de al de dagen tot aan de voleinding der wereld. Nou, ik begon vanavond met te zeggen, dat is het eerste wat in deze vermaning staat. Zie toe dat niemand u verleiden. Laat je niet verleiden door de dingen die er gebeuren. Maar let toch vooral op de verkondiging van het evangelie. En dan moet je niet zeggen, als je nou dat evangelie hoort, als je nou hoort die blijde boodschap, want dat is het. Het evangelie is een blijde boodschap. Denk aan wat de engel zei tegen de herders. Ik verkondig een grote blijdschap die al de volken wezen zal. Namelijk dat uw heden geboren is te zalig maken, welke is Christus de Heer in de stad van David. Ja, het is een blijde boodschap. Maar waar zit er nou die blijdschap in, hè? Zou het u allemaal willen vragen. Waar zit nou uw blijdschap in? Bent u blij? Je kan je wel eens verblijden over dingen die je krijgt, de dingen die er gebeuren. En als je van een ziekte geneest. Dus dat is natuurlijk heel groot, hè? Dat er gebeuren mag. Maar is dat de blijdschap? En dan moet je zeggen nee. Dat is een blijdschap die dan naar boven uitgaat. Dan zou je alle welvaart van de wereld genieten. Daar kan je tot op zekere hoogte wel blij mee zijn. Maar dat is een blijdschap die daar nog bovenuit gaat. Dat staat in Psalm 68 vers 2. Hun blijdschap zal dan onbepaald door het licht dat van zijn aangezicht straalt ten hoogste toppen stijgen. Dus wat is nou echt, wat is nou grote blijdschap? Dat je de Heer Jezus mag vinden. Ze zalig maken van je ziel. De verlosser van je leven. Degene die de zonde van je afneemt. En die het offer van zijn leven heeft gebracht. Dat is het evangelie. En door dat evangelie en door het geloof in dat evangelie, door het omhelzen van dat evangelie, word je zalig. En dat is een vreugde, een blijdschap, ja, die alle verstand te boven gaat. En die ons doet zingen, wie heb ik nevens u omhoog? Verstaat u dat? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? En dan is het toch, ja, bij al de dingen die ik u ook gezegd heb. Maar dan is het toch een vreugde om in Gods huis te zijn. Dan is het toch een blijdschap om ook vanavond het evangelie te horen. Dat de Heer Jezus naar deze aarde is gekomen. Die aarde, die wereld, waar zoveel ellende is, zoveel gebrokenheid, vervolging, verdrukking van allerlei aard. Die naar deze aarde is gekomen om ons te zoeken en zalig te maken. En hij reikt ook vanavond u de hand. Kom herwaarts tot mij, alle die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Hij is die kloek hen die zijn vleugels uitbreidt. En breidt ze uit aan het kruis van Golgotha. Hoe dierbaar is uw goede tierenheid. Daarom nemen de mensenkinderen toevlucht onder de schaduw van uw vleugelen. Hoe menigmaal heb ik u, dat zei de Heer Jezus tegen de inwoners van Jeruzalem. Hoe menigmaal heb ik uw kinderen willen bijeenvergaderen. Gelijk een hen naar kuikens. Wat u nou vanavond gedaan hebt, hè, door hier naar de kerk te komen. En door thuis te zitten bij die laptop. Wat doet u dan daarmee? Dan geeft u gehoor aan de nodiging van Christus. Hoe menigmaal heb ik uw kinderen willen bijeenvergaderen. Zoals in hen naar kuikens. Onder de vleugels. Want in te midden van die oorlogen ben je niet veilig. En bij hongersnoden ben je niet veilig. En bij aardbevingen ben je niet veilig. En bij pestilentie, bij dat corona ben je niet veilig. Maar de Heer wil zeggen, bij mij ben je wel veilig. Onder mijn vleugels ben je veilig. En wat is dat dan? Dat is onder de vleugels van het woord. Ik heb het vaker gezegd. Ik zeg het vanavond niet anders. Onder de vleugels van het woord van Christus ben je veilig en geborgen. En dat zal u wel gaan. En dan heb je een heerlijke toekomst. Wat er dan ook gebeurt. Ja. Wat we dan ook nog zullen meemaken. Dat weet ik niet. Morgen kan er nog wel weer een ander virus de kop opsteken. Er kan nog wel een oorlog uitbreken. Er kan nog wel, een aardbeving komen. Dat weten we niet. Maar dit weten we wel. Die volharden zal tot het einde. Ook in het aangezicht van de dood. Die zal zalig worden. Maar die het aflaat, dat is het grote gevaar. Die het aflaat weten. Die er vandoor gaat. Ja. Dat heeft de Heer Jezus al tijdens zijn omwandeling op aarde gezegd. He, nadat hij de broden vermenigvuldigd had. Wat zijn er toch veel mensen weggegaan. Zou het gelieden ook niet weggaan? En dan zegt Petrus, en ik hoop dat u dat allemaal zeggen mag vanavond. Nee, we gaan niet weg. Tot wie zullen wij anders heen gaan? Gij hebt de woorden van het eeuwige leven. Amen. We zullen danken en bidden. Heere, we danken u dat u ons, te midden van alle beroering, van alles wat er in deze wereld gebeurt, niet aan ons lot overlaat, maar dat u uw vleugels naar ons uitsteekt en uitbreidt, uw handen naar ons uitbreidt. En ons nodigt om de toevlucht te nemen onder de schaduw van uw vleugels. Daar zijn we veilig, in leven en in sterven beide. Heere, we danken u dat we hier vanavond mochten zijn. En we danken u dat de luisteraars thuis daar ook bij mochten zijn. Heere, geef het dat het voor ons allen tot een zegen mag zijn. En als we hier in de kerk nog na zullen spreken, wilt u dan een goede nabespreking geven. En we vertrouwen elkaar aan u toe. Heere, ontferm u over ons, uit genade, Om Jezus wil. Amen. Wij zingen tenslotte Psalm 98. Daarvan het vierde vers: laat al de stromen vrolijk zingen, de handen klappen naar omhoog. En daarna hebben wij hier nog een nabespreking, maar de uitzending zal na het zingen van deze psalm stoppen. Psalm 98, vers 4.